willen afsluiten met Psalm 72, maar stelt u gerust, hij staat in de bundel, dat is 375. 375, het eerste, het derde en het vierde couplet. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. Gasten in ons midden, allen een heel hartelijk welkom. In het bijzonder, ver weg, broeder van Twillet, die deze dienst leidt. In Romeinen 11 staat, we hebben het niet helemaal doorgelezen net met de bidstond, maar als we een paar versen meer hadden gelezen, in Romeinen 11 staat ook, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die Gods woorden brengen. Met deze Gods zegen ook bij het brengen van het woord. Alinda, weer bedankt voor het begeleiden. En ook dat is vanavond genoemd in de bidstond. Het is niet vanzelfsprekend dat deze diensten mogelijk zijn. En natuurlijk in eerste instantie zult u denken aan de vrijheid die we hebben. Maar er worden ook mensen ingezet die zelf zich bereid hebben getoond om het mogelijk te maken dat deze diensten invulling krijgen. En ook hartelijk dank voor de vrijwilligers elke zondag weer die dit bereid zijn te doen. Volgende week hoopt broeder Jacques Brunt voor te gaan in deze dienst en zal zuster Agathe de Kleuver gedoopt worden. Wilt u meer weten over de geloofsdoop of wilt u een vrijblijvend gesprek hierover, dan kunt u dat melden bij het bestuur. Voor deze doopdienst bent u natuurlijk ook van allen weer hartelijk uitgenodigd. Bij de uitgang staat straks de collectebus waar u uw gaven in kunt doen. Na de dienst is er koffie en thee en niet minder belangrijk het onderlinge contact en misschien nieuwe contacten leggen. Van harte uitgenodigd in de hal, thee en koffie en een goed gesprek. De bloemen zijn vanmiddag als groet en bemoediging van de gemeente voor broeder Bottema. Geniet ervan. Wij wensen u een gezegende dienst toe en zingen zo mogelijk staande ons openingslied. En dat is Johannes de Heer 369, Psalm 105. Johannes de Heer 369, Psalm 105. Vers 1 en 2, voorfotum en groet. Loof, loof, verheug de Heer des Heren. En na foto met groep, het derde couplet. 369.
Van stil gebed in onze harten opheffen tot God en hem om een zegen voor deze dienst vragen en laat ook alles wat tussen hem en ons in de weg staat, laten we dat aan hem overgeven. Zo'n moment stil zijn. Onze hulp en onze verwachting voor dit samen zijn is van God, onze Vader, die ons lief heeft. En van Jezus Christus, Gods Zoon, onze Heiland, die zichzelf heeft gegeven voor onze zonden, om ons te trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. En van de Heilige Geest, die ons ook vanavond wil leiden in alle waarheid. Amen. We zingen het derde couplet, God zal zijn waarheid niet meer krenken.
Yeah.
Goedenavond, ik mag u volgaan in gebed. Trouwe God en Vader, wat zijn we blij en dankbaar dat we in alle vrijheid hier de gelegenheid hebben om een stukje uit uw woord te overdenken. Uw woord is de waarheid. Uw woord is ook als een tweesnijdend scherp zwaard dat ons hart zo kan bereiken dat het van een scheidt wat goed en wat niet goed is in ons leven. Uw woord is voor ons ook een bemoediging, omdat uw woord ons wijst op Christus. Omdat uw woord ons wijst naar een geweldige toekomst. En we weten uit uw woord dat de Heer Jezus overwinnaar is. En dat hij eens koning zal zijn. En daar hebben we van gezongen in Psalm 72. Wat een tijd zal dat zijn, Heer Jezus. Als we zullen weten dat uw waarheid niet meer gekrenkt zal worden. Als Israël u zal aanvaard hebben als hun heiland en verlosser, als hun Messias. En we bidden voor dat volk dat er op dit moment nog veel mensen tot geloof komen. En we danken u, Vader, dat de gemeente ook in Israël groeit. Dat steeds meer Joden ook mogen zien dat de Heer Jezus de heiland is. Dat u hen voor de verloren schapen van Israël in eerste instantie ook had gezonden. We weten dat dit volk nog door zware tijden heen moet, dat ze wordt aangevallen, dat Jeruzalem een steen des aanstoots is, dat de wereldregeringen dat helemaal niet begrijpen. Heer, het is allemaal omdat u de regering over deze wereld gaat overnemen. Wilt u gemeente spoedig thuis halen? We leven in een tijd, Vader, waarin we zien dat de dingen op ons afkomen waar de apostelen ons voor hebben gewaarschuwd. Maar ons ook hebben verteld hoe we in deze tijd zouden kunnen leven met u. En wat is dat een genade dat we dat mogen weten. Dat we niet afhankelijk zijn van een geweer of van een speer. Maar dat we afhankelijk zijn van de Heer. En dat zijn liefde in ons hart mag komen als we dat toestaan. En zijn vrede als we dat willen. Heer, wilt u zo regeren in onze harten, bij alle onrust die er is, onrust over wat er met de boeren gaat gebeuren, onrust over wat er op de scholen gaat gebeuren. Onrust, Heer, als het om de toestroom van gas gaat, zoveel onrust, ook alleen al in Nederland. Maar dank u wel dat u ons leven leidt en dat u ons niet onder zult laten gaan. We bidden, Heer, voor broeders en zusters uit Oekraïne die hier in Nederland gekomen zijn, meestal zusters. We bidden voor Oekraïne, voor broeders die daar vechten aan het front. Er gebeuren zoveel dingen waar we eigenlijk helemaal geen weet van hebben. Maar Heer, wilt u uw vrede geven voor al daar ook. We bidden voor degenen die worden vervolgd in deze wereld. Die niet openlijk uw naam kunnen belijden, dat niet kunnen uitspreken, niet kunnen laten zien wat het betekent u te kennen, Heer Jezus. Die zoveel verlangen zijn om datgene wat in ons hart leeft, om de vrede van die alle verstand te boven gaat, om die te kunnen delen met anderen. Heer, wees onze broeders en zusters erbij, ook als het een gevangenschap kost, of misschien wel marteling, of misschien wel de dood. We weten dat uw leven met de dood niet ophoudt. Dat we eeuwig leven hebben. Uw naam zij daarvoor geprezen, Heer. Kom tot uw doel met ons deze avond. Raak ons aan. Maak onze harten open voor u. Mag de Heer Jezus gezien worden. En mogen we blij en gelukkige Christen zijn. Omdat we bij u horen. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Johan de Heer 528, alle drie de coupletten. Rots waarop en wij bouwen, evangelie woord. Gij zijt ons vertrouwen, zalig die u hoort. 528.
Thank you.
woord bij het Oude Testament uit 2 Koningen 4 wil ik een stukje met u delen. Weet u, er zijn van die stukjes in het Oude Testament, die vinden we allemaal in de kinderbijbel. En dat is net een plaatje, je ziet het voor je ogen gebeuren, maar ze hebben ook een hele bijzondere betekenis. Dus we gaan kijken naar de vrouw uit Sunem en naar Elisa, die door deze vrouw de man van God wordt genoemd. En we kijken naar wat de Bijbel ons daarover wil leren. 2 Koningen 4, te beginnen te lezen bij vers 8. Het gebeurde op een dag dat Elisa langs Sunem kwam, dat daar een vrouw van aanzien was, die er bij hem op aandrong de maaltijd te komen gebruiken. Zo dikwijls als hij daar langskwam, gebeurde het dat hij daarheen uitweek om er de maaltijd te gebruiken. En ze zei tegen haar man, zie toch, ik heb gemerkt dat deze man Gods, die steeds bij ons langskomt, heilig is. Laten wij toch een klein bovenvertrek van steen maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar voor hem neerzetten. Komt hij dan bij ons, dan kan hij zich daar terugtrekken. En het gebeurde op een dag dat hij daar kwam, zich terugtrok in dat bovenvertrek en daar ging liggen. Toen zei hij tegen zijn knecht Gehazi, roep deze vrouw uit Sunem. En toen hij haar geroepen had, ging ze voor hem staan. Hij had namelijk tegen hem gezegd, dus tegen Gehazi, zeg nu tegen haar, zie, u hebt heel veel zorg aan ons besteed. Wat kan men voor u doen? Kan ik voor u tot de koning spreken of tot de bevelhebber van het leger? Maar ze had gezegd, ik woon te midden van mijn volk. Toen had hij gezegd, wat kan men dan voor haar doen? En Gehazi had gezegd, ze heeft helaas geen zoon en haar man is oud. Daarom had hij gezegd, roep haar. En toen hij haar geroepen had, ging ze in de deuropening staan. Hij zei, op de vastgestelde tijd, over een jaar, zult u uw zoon omhelzen. Maar ze zei, nee meneer, man Gods, lieg niet tegen uw dienares. Maar de vrouw werd zwanger en baarde een jaar later een zoon, op de vastgestelde tijd, waarvan Elisa tot haar gesproken had. Toen het kind groot werd, gebeurde het op een dag dat hij naar buiten ging, naar zijn vader, naar de maaiers. En hij zei tegen zijn vader, mijn hoofd, die zei tegen de knecht, draag hem naar zijn moeder. Deze nam hem op en bracht hem bij zijn moeder. En hij zat tot de middag op haar knieën, toen stierf hij. Ze ging naar boven, ze legde hem op het bed van de man Gods. Daarna sloot ze de deur achter hem en ging naar buiten. Ze riep haar man en zei, stuur me toch een van de knechten met een van de ezelinnen, zodat ik snel naar de man Gods kan gaan. Daarna kom ik weer terug. Hij zei, waarom ga je naar hem toe? Het is geen nieuwe maan en geen Shabbat. Maar ze zei, het is goed zo. Toen zadelde zij de ezelin en zei tegen haar knecht, drijf haar aan en ga. Rijd zonder ophouden. En tenzij ik het je zeg, zo ging zij op weg. En kwam bij de man van God, bij de berg Karmel. Het gebeurde nu toen de man Gods haar van een afstand zag, dat hij tegen Gehazi zijn knecht zei, zie, daar is de vrouw uit Sunem. Wel nu, loop haar toch snel tegemoet en zeg tegen haar, gaat het goed met u, gaat het goed met uw man, gaat het goed met uw kind? En ze zei, het gaat goed. Toen ze bij de man Gods op de berg kwam, greep ze zijn voeten vast. Gehazi kwam echter naar voren om haar weg te duwen. Maar de man Gods zei, laat haar begaan, want haar ziel is bitter bedroefd in haar. En de Heer heeft het voor mij verborgen en het mij niet bekendgemaakt. Zij, heb ik een zoon van mijn Heer gevraagd? Heb ik niet gezegd, bedrieg mij niet? Toen zei hij tegen Gehazi, om God je middel, neem mijn staf in je hand en ga op weg. Als er iemand tegenkomt, groet hem niet en als iemand jou groet, antwoord hem niet en leg mijn staf op het gezicht van de jongen. Maar de moeder van de jongen zei, zo waar de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Toen stond hij op en volgde haar. Gehazi ging voor hen uit en legde de staf op het gezicht van de jongen, maar er kwam geen stem en geen teken van leven. Gehazi keerde terug hem tegemoet en bracht hem de boodschap, de jongen is niet wakker geworden. En toen Elisa bij het huis kwam, zie, de jongen was dood, neergelegd op zijn bed. Hij ging naar binnen, sloot de deur achter hen beiden en bad tot de Heere. Vervolgens ging hij op het kind liggen, legde zijn mond op diens mond en zijn ogen op diens ogen en zijn handen op diens handen. Hij strekte zich over hem uit en het lichaam van het kind werd warm. Toen kwam hij terug, liep in het huis heen en weer. Hij ging weer naar boven en strekte zich over hem uit. Toen nieste de jongen tot 7 maal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open. Hij riep gehaast en zei, roep deze vrouw uit Sunem. Hij riep haar en zij kwam bij hem en hij zei, neem uw zoon op. Toen kwam zij. Ze viel voor zijn voeten neer en boog zich ter aarde. Ze nam haar zoon op en ging naar buiten. En ik hoop zo, lieve broeders en zusters, dat we dat vanavond allemaal leren. Voor de voeten van Jezus vallen. Want kijk waar we hiermee te maken hebben. Dat is een wat wij zouden noemen een heel mooi verhaal. Maar eigenlijk kent de Bijbel niet verhalen, maar de Bijbel kent vooral geschiedenissen. Ik heb het u wel eens gezegd, en vroeger had je op de school had je Bijbelse geschiedenis. Tegenwoordig zijn de geschiedenissen zijn verhalen geworden. Je kunt ervan geloven wat je wil. Het hoeft niet altijd waar te zijn. Maar dit is geen verhaal, dit is een geschiedenis. En die is met een bepaald doel in de Bijbel geschreven. Hij is... Zegt ook Paulus aan de Korinthe, dat al die dingen die God met zijn volk deed in het Oude Testament, geschreven zijn omdat wij daar onze lering uit zouden trekken, bemoedigd zouden worden. En waar gaat het om hier? Het gaat er om een vrouw die echt tot geloof komt in de man van God. In de man Gods. Zo tot geloof komt, dat ze weet dat er... Zelfs als de dood zou komen in het leven van haar zoon, dan moet ze bij de man God zijn. En wat hebben wij dat in onze tijd vaak vergeten? We laten ons opjagen door de berichten die we in de krant lezen of die we op tv zien. En we horen allemaal wat ons allemaal kan en kan overkomen en of we de winter wel door kunnen komen en weet ik wat allemaal. En we vergeten zo vaak om dicht te komen bij Jezus. Bij de man van God. In de bidstond werd voorgelezen uit Romeinen 10. Er werd gezegd, als je met je hart gelooft. En ik denk dat bij veel mensen daar ontbreekt. We geloven wel, maar niet nu met ons hart. We geloven met ons verstand. En we vinden het fijn als er avonden worden georganiseerd over de toekomst. En ik zal u niet zeggen dat het niet fijn is. Maar het gebeurt zo vaak dat we onze kennis willen gaan vullen, onze doos met kennis. Ons verstand, ons weten. En als het erop aankomt, hebben we geen reserve. Ik weet nog van een man die altijd op... Als elke Bijbelstudie kwam die ik gaf, en toen kwam zijn vrouw te overlijden, en die was helemaal weg. Ik zocht hem op, ik zeg, ja, maar ben je dan vergeten? Jezus is in je leven. We hebben goed gesprek gehad, we hebben fijn gebeden, daar gaat het helemaal niet om. Maar wat we zo gauw vergeten is, dat de Heer Jezus bij ons is, en dat hij ons leven kent, en dat hij ons ziet, en dat hij met ons mee wil gaan. Dat is net als Nicodemus begreep het ook niet, hè? Nicodemus had heel veel kennis over God. En hij bad. En hij geloofde. Maar hij wist niet hoe hij nou zo dicht bij het hart van God kon komen. Dat hij het koninkrijk van de hemelen kon binnengaan. En daar zijn rust kon vinden. En dit stukje, deze geschiedenis... Die gaat daar een beetje over. Je kunt hem ook een beetje vergelijken met de geschiedenis van Abraham. Hè? Als Abraham Isaac offert, dan is zijn hart zo dicht bij God. Dat hij denkt, ja, wat kan mij gebeuren? Wat kan mijn zoon gebeuren? God is bij machten om hem uit de dood op te wekken. Dat is geloof. Dat God altijd veel hoger is als de problematiek waarvoor wij staan. Vanmorgen heb ik in de gemeente gesproken over David en Goliath. Hij zegt, Goliath, ja, moest kijken wat een enorme kerel, meer dan 3 meter lang, hè. En een harnas van behoorlijk wat kilootjes. En dan zegt hij, ja David, wie ben jij? Zegt David, ja, maar ik ga in de naam van de Heer. Dat leven van de Heer Jezus aan ons hart, dicht in ons hart, dat ons zo bewaakt. We hebben met een aantal mensen hier te maken, 3 mensen. Eerst hebben we te maken met Elisa, de profeet. Maar hij wordt hier in een stukje genoemd de man Gods. En dat wil ik maar vasthouden zo. Hè? Het is prachtig om de lijnen uit het Oude Testament naar het Nieuwe door te trekken. Want we weten dat in het Nieuwe Testament, wie in het Nieuwe Testament de man Gods is. Dat is de Heer Jezus. Dus Elisa is in dit hoofdstuk een afspiegeling van Christus. De man van God. Door God gezonden naar deze wereld toe. De man van God. Ten tweede hebben we te maken met een welgestelde vrouw uit Sunem. Deze plaats die lag tussen Moria, waar Abraham het offer bracht. En waar nu de tempel stond. En tussen de Karmel, waar Elia alle afgoden, Baals, goden en werkers allemaal een kopje kleiner had gemaakt. Daar lag die plaats tussen. Daar woonde zij. Tussen de Karmel en tussen Moria. Het is eigenlijk een prachtige plek als je daaraan denkt. Want aan de ene kant, als ze naar het oosten keek, daar zag ze Moria, daar zag ze Jeruzalem. En als ze aan de andere kant keek, dan zag ze het werk wat God had gedaan. En deze vrouw, die was een welgestelde vrouw, zo wordt het hier gezegd, een welgestelde vrouw. Ze had eigenlijk alles wat ze begeerde. Als haar de vraag wordt gesteld van heb je nog iets nodig in je leven, dan zegt ze, ik woon te midden van mijn familie. Ik heb, eigenlijk betekent dat zoiets van, ik heb alles en mis niks in mijn leven. En hoeveel mensen zijn er niet zo? Die zeggen, ik heb alles. En dan kijken ze naar een gezin, of ze kijken naar een huis, of ze kijken naar hun auto. En ze zeggen, ik heb alles, want dat betekent eigenlijk in hun leven dit. Ik probeer dat uit te leggen. Dat datgene wat ze hebben, bepaalt hun identiteit. Ze zijn in aanzien, het is een vrouw van aanzien, omdat ze rijk is, omdat ze misschien veel grond heeft, omdat veel land heeft, een boerderij heeft, veel vee heeft. Daarom is het een vrouw van aanzien. Dat is de identiteit van de wereldmens. De wereldmens heeft niemand niets anders om zijn identiteit te laten zien, om te laten zien wie die wel eigenlijk is, als rijkdom en macht en kleding en een auto. En 2 garages, en een huis in Spanje, en een boot, weet je wel, al die dingen meer. Nou, dat is dan je identiteit. Wat was de identiteit van Elisa? Dat was zo'n kamelenhaar en mantel, weet je. Elisa had een kamelenhaar en mantel. Dat bepaalde, als je naar Elisa keek, dan zag je, waarom een kamelenhaar en mantel? U weet wat een kameel is, hè? Ik kom hier niet zoveel tegen. Maar in het oosten natuurlijk wel. Nou, er is geen beest in het oosten dat zoveel water door de woestijn kan dragen, dat zich zo kan vullen met water als een kameel. Een kameel heeft 2 kenmerken. Hij kan zich met water vullen en water is in de Bijbel een beeld van het woord van God. Elisa was een man, om het nu eens even Nieuw Testamentisch uit te drukken. Het woord van God woonde rijkelijk in hem. Dat was Elisa. Hij was gevuld met water. En zo'n kameel heeft ook van die grote bulten op zijn knieën. Dat komt omdat ze zo vaak knielen. Elia werd geïdentificeerd omdat hij het water uitdeelde. En omdat hij veel met God sprak. Dat was de identiteit. En dat blijkt effect te hebben. Want als hij een keertje daar in Suriname het waarschijnlijk iets aan het vertellen is. Misschien aan het profiteren, misschien aan het preken. Dan komt die welgestelde vrouw, aan wie het helemaal niks ontbreekt, tot ontdekking dat Elisa anders is dan zij. Dat Elisa iets heeft wat zij niet heeft. Zegt ze, die man is een man van God. Die man is een heilige man. Weet je, en ook dat is een heenwijzing naar de Heer Jezus. Duizenden mensen gingen naar Jezus toe om de woorden die hij sprak, om de houding die hij had. We leven in een tijd waarin veel vrouwen zich soms helemaal niet veilig voelen bij mannen. Maar bij Jezus voelde elke vrouw zich veilig. Bij Jezus. En ze kwamen tot de ontdekking dat nooit mensen spraken zoals hij sprak. Dat er iets van de Heer Jezus uitging wat ze niet bij de schriftgeleerden en bij de fariseeën vonden. Dus die vrouw komt tot de ontdekking, deze man is een man van God. En ze zegt tegen haar eigen man, ik wil hem graag uitnodigen voor de maaltijd. Er zit nog niets in het hart van die vrouw dat ze die man nodig heeft, maar wat er in haar hart zit, dat is ze is geïnteresseerd in deze man. Zoals je ook soms ook veel mensen hebt die geïnteresseerd zijn in religie. Nou, dan ga je theologie studeren. Maar het betekent eigenlijk niet zo heel veel. Maar de interesse bij deze vrouw, naar deze man, naar Elisa, naar de man Gods is opgewekt. En elke keer als Elisa er komt, dan richt zij een maaltijd voor hem aan. En dan kan ze met hem praten en dan kan ze hem horen. Maar diep in haar hart, daar zit iets dat gaat ze niet delen. Diep in haar hart zit een geheim, daar durft ze niet over te praten. Want ze kan nog zoveel goud en goederen en een lieve aardige man hebben. Maar er is nog nooit leven in haar voortgekomen. Geen leven. Wel veel rijkdom, geen leven. Ze heeft nooit nieuw leven uit haar moederschoot voortgebracht. En ze wil er niet meer over praten. Ze wil het ook niet tegen de man van God zeggen. Het is een diep geheim. Weet je, dat kunnen wij ook hebben. We kunnen in ons leven zulke diepe geheimen hebben, daar willen we niet met anderen over praten. Want je denkt, die ander begrijp je toch niet. Die ander weet niet wat het is. We leven meer in oorlog en dan denk ik, hoeveel trauma zal er uit die oorlog tevoorschijn komen? Waar kan je niet over praten? Wat zit er diep in je leven, diep in je hart verscholen? Deze vrouw, die ontdekt dat deze man een man van God is, komt nog tot ontdekking. Ze zegt tegen haar man, ik heb ontdekt dat deze man heilig is. Weet je, dat vind ik zo mooi van Elisa. Zij kan hem heel goed observeren. Hij komt aan tafel bij haar, hij eet bij haar, ze ziet hem telkens. En ze is tot ontdekking gekomen dat deze man een heilige man is. Dat hij afgezonderd voor God leeft. En hij heeft het afgezonderd voor God leven bij ons een hele negatieve klank. En ik wil het graag positief omdraaien vanavond. De negatieve klank is als je echt weer als christen wil leven, dan mag je niks meer. Dan mag je niks meer. Dan moet je goed om je heen kijken met alles wat je doet. Je moet voorzichtig zijn. Je mag dit niet meer, je mag dat niet meer. Een vrouw en ik zijn wel eens een keertje in een pensioen geweest, een christelijk pensioen. Er waren allemaal wat mensen uit de rechterflank van de gereformeerde gezinte. En toen wij aan tafel schik hadden en lachen, begrepen ze dat niet. Want de christen kon toch eigenlijk geen schik hebben. Zou je maar gebeuren. Maar goed. Dus zij heeft deze man geobserveerd en ze heeft gedacht, dit is een man van God en hij is heilig, hij heeft een heilig leven. En dat bedoel ik niet zozeer dat dit niet mag en dat niet mag. Maar heilig betekent dat Elisa een leven had dat hij aan God had gegeven. Hij leefde voor God. En als jij voor God leeft, leeft God voor jou. Er was een diep geheim in dat leven van Elisa, van die man van God. Datzelfde geheim wat in het leven van de Heer Jezus was. De Vader is altijd bij mij. Dat was het geheim. Ze merkte dat deze man heilig was, niet omdat dit en dat niet mocht. Hij mocht alles, maar hij wilde alles niet meer, omdat de Heilige Geest zijn leven vulde. Ze zag het aan zijn ogen. Ze zag het aan zijn manier van doen. En ze denkt, weet je, ik heb geld zat. Het minste wat ik kan laten doen is een opperzaal bouwen. Dat is mooi, hè? Opperzaal komen we ook in het Nieuwe Testament tegen. Maar daar ging Jezus naartoe met zijn discipelen. En er werd het avondmaal ingesteld en er werd de Heilige Geest ontvangen. Daar werd nieuw leven uitgestort. In Jeruzalem. Ze hadden eerst de deuren gesloten uit angst voor de Joden, maar de Heer Jezus kwam dwars door die deuren, die opperzaal binnen. En dan wordt die opperzaal gebouwd. En Elisa die gaat er naartoe en die kan daar heerlijk uitrusten en die kan daar heerlijk wat drinken en tot rust komen. En die is er dankbaar voor. Maar nog steeds heeft die vrouw geen leven. Je kunt heel welgesteld zijn, maar voor elke vrouw is dat een moeilijk punt, maar voor vrouwen is ze al bijzonder. Want als ze een nieuw leven kreeg, dan betekent dat ook wel eens dat je de Messias uit jou geboren kon worden. Dus een grote pijn en een groot verdriet in het hart van deze vrouw. Nochtans, het is zo, ze heeft geen leven kunnen voorbrengen. En wij kunnen dat trouwens ook niet. En dan laat Elisa Gehazi vragen of ze nog iets wil hebben. Dan zegt ze, nee, ik heb eigenlijk alles. Ze durft het niet eens benoemen, hè, wat ze mist. Ze zegt, ik woon te midden van mijn familie. Iedereen waardeert me, iedereen vindt me een fijne vrouw en ik heb het goed en ik ben gelukkig. En dat is natuurlijk ook de vraag voor onszelf allemaal vanavond. Zijn we gelukkig om wat we hebben, omdat ons leven goed gaat, omdat we niet ziek zijn? Omdat we gezond zijn, omdat het met de kinderen goed gaat, omdat ze kinderen goed getrouwd zijn? Je hebt allemaal van die dingen waar u geweldig blij allemaal om mag zijn. Maar Elisa houdt niet op en hij stuurt Gehazi en die komt terug en hij zegt Elisa, ja waar moet ik haar dan blij mee maken? En dan zegt ze, ja, ze heeft geen kinderen, ze heeft geen leven. En een man kan dat leven ook niet geven, want hij is al oud. Roep haar, zegt Elisa. En als ze in de deuropening staat, dan zegt Elisa, op de door God vastgestelde tijd zult u volgend jaar, zult u uw zoon omarmen. Ziet u dat de geschiedenis een beetje op die van Abraham en Sara lijkt? Ja, toch? En dat het om een hele geloofsgeschiedenis gaat. Ze zegt, meneer, hou me niet voor de gek, maar God. Daar geloof ik niks van. Hou me niet voor de gek, hou uw dienstmaagd niet voor de gek. Dit kan niet, dit is onmogelijk. En toch, exact op de tijd die Elisa had genoemd, is het gebeurd. En ik vind dat zo'n geweldige bemoediging. Waarom vind ik dat bemoediging? Omdat ik geloof dat alle teksten van de profetieën die we in de Bijbel terugvinden, worden op Gods tijd, worden ze vervuld. Op de door hem vastgestelde tijd worden alle profetieën vervuld. Er blijft geen één profetie achter. Het gaat er niet om of wij wel of niet geloven, of wel of niet een profetie wordt vervuld. Het gaat er niet om hoe wij een profetie gaan uitleggen en daar onze eigen ideeën van maken en er onze eigen gedachten over uitspreken. Peter zegt, nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Profetie laat geen eigenmachtige uitlegging toe. Het zal gewoon vervuld worden omdat de Heer het zegt. Daarom lezen we zo vaak in het Oude Testament. Ik weet niet of u dat wel eens opgevallen is. Als er profetieën worden uitgesproken, ik ga niet al die teksten aanhalen. Maar als er profetieën worden uitgesproken, dan staat erbij dat ze vervuld zullen worden. Ze zullen vervuld worden. Waarom? Wat is de reden waarom een profetie vervuld wordt? Omdat de mond van de Heer het gesproken heeft. Dat is de enige reden. Ik zal u een paar lezen. Jesaja 40, vers 5, tot 10, doet anders maar even. Daar staat, de heerlijkheid van de Heer zal geopenbaard worden en alle vlees tezamen zal het zien. De Heer Jezus zal komen hier op aarde in geweldige macht en heerlijkheid en iedereen zal het zien. Waarom? Want de mond van de Heer heeft het gesproken. Dat is de reden. En in Jesaja 58 over Israël, die het nu zo vreselijk moeilijk heeft. Dan zult u vreugde scheppen in de Heer. Ik zal u doen rijden op de hoogte van de aarde. En ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jacob. Want de mond des Heeren heeft het gesproken. Voor ons moet dat voldoende zijn. Voor ons moet voldoende zijn dat wat de mond des Heeren heeft gesproken, dat het ook zal gebeuren. En Ezechiël, nog een stukje aan te halen, 36, vers 35. Zij zullen zeggen, dit land dat verwoest was, is als de Hof van Eden geworden. De steden die verwoest lagen, verwoest en afgebroken, zijn versterkt en bewoond. Dan zullen de heidenvolken die om u heen overgebleven zijn weten dat ik de Heere zelf herbouw wat afgebroken is. En dat ik zelf beplant wat verwoest is. Ik de Heere heb gesproken en ik zal het ook doen. Heeft u zo'n geloof? Dat wat God zegt in zijn woord, dat wat de Heer Jezus zegt, als het om onze verlossing gaat, dat het gebeurde zal omdat hij het gesproken heeft. Dat geeft vrede in ons hart. Dus die vrouw die krijgt een nieuwe geboorte, een jongen. En dan weten we hoe het verder gaat. Die jongen die blijft bij haar op de boerderij en zo. En op een gegeven moment gaat hij naar zijn vader toe en dan zijn er de maaiers. En waarschijnlijk krijgt hij een zonnesteek, zegt hij, mijn hoofd. En ook dat vind ik zo betekenisvol, want hoeveel christenen zijn er niet? Hoeveel kinderen zijn niet opgevoed met kennis en kennis en kennis? En die zeggen, ja, ik weet het niet meer, Bert, ik weet het niet meer. Het zit, mijn hoofd. Wat manier, zei ik dat al, het wordt manier gezegd heeft, dat moet niet in je hoofd blijven. Het moet naar je hart komen. We geloven met ons hart, niet met ons hoofd. Daarom gaan ook zoveel mensen die zeggen van, ja, ik geloof het. We geloven met hun verstand wat de Bijbel zegt. Ze zeggen, ja, ik wil ook de Heer Jezus volgen, maar je hart moet veranderd worden om de Heer Jezus te kunnen volgen. Je moet een nieuw leven krijgen, een nieuw hart. En deze jongen die gaat naar zijn moeder toe. En die ster gaat op de knieën van zijn moeder zitten en dan sterft hij. En nou gaan we zien hoe deze vrouw veranderd is in haar geloof naar de man van God. Want ze gelooft dat zelfs de man God, net hetzelfde geloof als Abraham, maar nu van een vrouw. Ze gelooft dat de man van God haar zoon kan helpen. Ze gaat naar haar man toe, zegt, heb je voor mij een ezel? Hij zegt, ja, wat is er aan de hand? Is er wat gebeurd? Is het goed met de jongen? Het is allemaal goed. Kun je dat voorstellen? Als je in een tijd leeft waarin het allemaal niet zo goed gaat, dat je kunt zeggen, het is allemaal goed. Dat je kunt zeggen, omdat je de man van God in je vizier hebt. Dat je kunt zeggen, omdat je naar Jezus kijkt. Dat je kunt zeggen, omdat je weet, hij is bij me. Hij zal het voor me oplatten. Hij zal, zoals Paulus het zegt, mijn God zal in alles voorzien in jullie leven. Dus dan zegt ze, het is goed. Het is goed, mag ik met mijn eigen woorden zeggen, omdat de man Gods, ik naar de man Gods toe ga. Het is goed omdat de man Gods bij me is. En dan gaat ze. En dan vindt ze Elisa in het Karmelgebergte. En die ziet haar komen. Die zegt, ja, er is wat aan de hand, maar ik weet niet wat, want de Heer heeft het me niet bekendgemaakt. En dan gaat ze naar hem toe en dan valt ze voor zijn voeten neer. En zegt Elisa, wat is dat? Dan zegt ze, heb ik een zoon van u gevraagd? En kijk eens, het is allemaal dood. Hij is er niet meer. Ja, ook die zoon, ook kinderen die wij krijgen. Ook het leven wat zij gekregen heeft. Ook onze kinderen moeten tot wedergeboorte en tot nieuw leven komen. En het mooie van het stukje is dat hier precies staat hoe dat gaat gebeuren. En ik zou het veel ouders willen aanraden die weten dat hun kinderen ongelovig zijn. Bid. Ga naar de man Gods toe. En leg het hem voor. Dus zij komt bij Elisa. En Elisa die zegt, stuurt Gehazi. En die zegt, leg mijn staf op de jongen. En dat is ook weer een prachtig beeld. Ik spreek in wat in beelden, maar het zijn allemaal Bijbelse beelden. Want de staf is in de Bijbel een beeld van datgene waar je op leunt, hè, waar je op steunt. Steun je op het woord van God of steun je op je eigen ideeën? Of op je eigen filosofieën? Dus Elise zegt, geef mijn staf. De staf van de man van God. En legt die op de jongen. Gehazi gaat er vandoor. Nou, de staf is daarom ook zo bijzonder. Omdat hij heen wijst naar het woord van God. Ik weet niet of ik dat hier wel eens gezegd heb. Dat toen Mozes had een staf in zijn hand. En toen riep God hem. En God gaat naar Mozes. Bij dat brandende braambos. Of was misschien geen braambos, maar goed. Een doornstruik. Dan koppelen wij al gauw braam aan, hè. Een doornstruik. Maar goed, hij komt daar en hij ontmoet Yahweh, hij ontmoet de Heer daar. En dan zegt God, ik wil je zenden, ik wil dat jij mijn volk Israël gaat bevrijden. En dan zegt hij, ja, dat kan ik helemaal niet. Maar dat hoeft hij ook niet te kunnen eigenlijk. Hè? Als God met je meegaat, wat moet je dan zelf nog kunnen? Dus hij zegt, ja, Heere God, ik kan het echt niet hoor, sorry, maar ik kan het niet. Ik zeg met mijn eigen woorden. Ja, ik denk dat moet de heilige van Israël toch een klap in het gezicht zijn. Als je zo weinig vertrouwen hebt in de God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die jouw leven gemaakt heeft. Die je van binnen en van buiten kent. Die zijn zoon voor jou aan het kruis geeft. En dan zegt God, ga niet in discussie met Mozes. Zegt, ja, maar hij probeert Mozes niet te overtuigen. Hij zegt, Mozes, wat heb je eigenlijk in je hand dat je zo gaat discussiëren? Waar steun je eigenlijk op? Laat dat eens uit je hand vallen. En dan bleek de slang te zijn. Nee, Petrus ook, hè? De Heer Jezus zei, Petrus, ga achter mij, Satan. Dus waar steun je op? En dan moet Mozes moet die staf bij die slang bij zijn staart pakken. En normaal gesproken doe je dat nooit. Je moet nooit een slang bij zijn staart pakken. Hè? Want dan kan die je bijten. Je moet hem altijd achter zijn kop pakken. Maar Mozes die moet van God een slang bij zijn staart pakken. En hij doet het. En vanaf dat moment is datgene waar u op leunt niet meer de slang, maar de staf Gods. En met de staf van God splijt hij de zee in tweeën. De staf van God houdt hij in de lucht samen met de Aaron en Hur. Als de Israëlieten aan het vechten zijn, dan halen ze de overwinning mee. Dus waar leunen we op? Op de berichten die we zien of op de staf van God, op zijn woord? Maar je kunt nog zoveel met anderen over het woord van God spreken. Het betekent nog niet dat zij nieuw leven krijgen. Dus Gehazi legt die staf op die jongen, maar er gebeurt helemaal niks. Hij legt het woord op hem, maar er gebeurt niks. Er komt geen leven. En ondertussen is die vrouw, die heeft Elisa vastgehouden, die zegt, als u niet komt naar die jongen toe, u moet zelf komen. En dan gaat hij mee en dan doet Elisa, hij blaast zijn adem in de adem van die jongen. Adem is in de Bijbel hetzelfde woord als geest. Wist u dat? Pneuma. Hij gaat op hem liggen, hij maakt hem warm. Hij laat het leven, zijn leven, het leven van de man Gods, overgaan in het leven van deze jongen die dood is. Dat is wedergeboorte. Dat je het leven van Gods Zoon ontvangt, dat je zijn geest ontvangt en dat daardoor alles anders wordt. En hoe anders? Want wat die vrouw nou ook over Elisa, over de man Gods mocht denken. Nu ziet ze, nu ervaart ze, nu weet ze dat wat die man gesproken heeft, dat het waar is en dat het levend is en dat het krachtig is. En ze valt voor hem neer. Ze valt aan zijn voeten. Het brengt haar tot aanbidding. Tot aanbidding van de man Gods. En vanavond mag ik tegen u zeggen, die man Gods, de Heer Jezus Christus is voor uw leven ter beschikking. Maar dan moet u wel naar hem toe gaan. Dan moet u wel tegen hem zeggen, Heer Jezus, ik wil dat uw leven mijn leven is. Uw adem in mijn adem is. Ik wil dat u mij tot leven wekt als u nog niet wedergeboren bent. En voor de rest, deze vrouw, die Sunamites, die begonnen was met naar Elisa te luisteren. Tot ontdekking was gekomen dat hij een man van God was. Vervolgens had ontdekt dat hij de heilige van God was. Die geweldige ontdekking. Vervolgens had gemerkt dat de woorden die hij gesproken had uitkwamen. En dat ze een zoon kreeg, dat zij een nieuw leven kreeg. Toen tot de ontdekking was gekomen dat die man ook dat leven aan haar zoon wilde geven. Wat een plaatje uit het Oude Testament. En vanavond, ik wil eindigen. Ik wil tegen u zeggen, zo wil de man van God bij u zijn. Ook de komende week. Vertrouw hem maar. Er komen allemaal dingen van de week op u af. Maar ga ermee naar Jezus toe. En er gebeuren allerlei dingen om ons heen. We zien het allemaal gebeuren. En het is eigenlijk allemaal vervulling van profetie op profetie op profetie. We leven in profetische tijden. Maar je komt er niet doorheen zonder de man van God. Zonder dat hij zijn leven in je blaast. En je met hem verder mag gaan. Uw hart mag geloven. Als ik met mijn hart geloof. Met mijn hart, Heer Jezus, ik hou van u, ik heb u lief. En ik geloof u. Mag God u zegenen de komende dagen. En laat je niet zo gauw van de wijs brengen. Niet zo gauw. Peter zegt van, die mensen die in de wereld zijn, ja, ze hebben wel allemaal praatjes en ze denken dat ze het allemaal weten. Maar laat je niet verschrikken. Want zij zouden moeten schrikken eigenlijk. Niet wij. Want wij gaan op weg naar een leven in eeuwige zaligheid bij Jezus. En misschien komt hij vanavond. Je weet maar nooit. Zijn we er klaar voor? Is ons hart zo dicht bij de Heer Jezus? We hebben het wel eens over wat een geestvervuld leven is. Een geestvervuld leven is een leven dat zegt, kom Heer Jezus. De geest en de bruid zeggen, kom. En als u dorst heeft, mag je komen. En mag je het water des levens drinken voor niks. Ons hart zo bewaren voor hem, zoals Elisa dat deed. Zodat we dat kunnen zeggen, kom hier Jezus. Amen. We gaan samen danken. Jezus, we danken u voor deze prachtige geschiedenis die zo mooi uitbeeldt wat wedergeboorte is. Het is dat uw adem, uw leven, in ons leven binnenkomt. En Heer, het zijn allemaal dingen die we niet kunnen leren, die we ook niet kunnen doen. Het zijn alleen dingen, Heer Jezus, die u brengt in iemand die van nature dood is en onder de zonde en die een leven heeft dat niet goed is en een leven dat van u is afgeweken. Maar we danken u voor dat nieuwe leven dat ons zo rijk maakt en zo blij en ons zo dicht bij u doet zijn. Dat leven waardoor we weten, Heer Jezus, dat het u niet uit de hand loopt. Dat leven dat ons in uw nabijheid brengt. Wie zal ons scheiden van uw liefde? Verdrukking of benauwdheid of het zwaard? Wie zal overwinnaar zijn in ons leven? Wie zal ons scheiden van de liefde van God? We zijn verzekerd dat nog dood, nog leven, nog overheden, nog engelen, nog heden, nog toekomst, ons zal scheiden van de liefde van God, die is in Jezus Christus onze Heer. Dank u wel, Heer, laat die liefde ons hart vullen. En mogen nog in deze tijd zo'n getuige zijn dat mensen om ons heen zeggen, ja, wat is er toch met hem of haar aan de hand? En iets mogen ontdekken van onze rust en vrede die we ontvangen door de Heilige Geest. Amen. Johan de Heer 168, eerst vers 1 en 2. Jezus, gij mijn kracht en leven. En na de zegenbeden door het slot liet Johannes de Heer 168, vers 3 en 4. Vaste rots van mijn betrouwen. mag er staan. Ik neem afscheid met u met enkele teksten die op het gesprokene slaan uit Filippenzen 4. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw. Verblijd u. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles, of al uw verlangens, door bidden en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. In heerlijkheid door Christus Jezus. De genade van ons Heer Jezus Christus zij met u allemaal. Amen. We zingen nu de laatste twee coupletten, 3 en 4, vaste rots van mijn betrouwen.